Officieel zijn wij in Openbaring 18, maar daar hebben we nog geen woord aan gespandeerd. Dan wel gespendeerd, want in plaats daarvan hebben we ons bezig gehouden met allerlei oud-testamentische profetieën die spreken over de ondergang van Babel. En die bespreek ik met u, wanneer moet je dat anders doen? Al was maar om te laten zien dat die profetieën in het Oude Testament dienaangaande nog nooit vervuld zijn geworden. Niet in de dagen van de opkomst van het Medo-Persische Rijk, want Babel is niet verwoest geworden. En dus moet het in de toekomst alsnog gebeuren. Om die reden moet het dan ook eerst hersteld worden tot op zeker niveau. En dat is dan altijd het dilemma bij de schriftverklarers die zeggen Babel bestaat niet meer, dus het is al vervuld en het is verleden tijd. Maar ja, iets dergelijks heeft zich in het verleden ook eeuwenlang voorgedaan met betrekking tot de profetieën over de openbaring van een koninkrijk van Christus op aarde. Dat wil zeggen het herstel van een troon in Jeruzalem, van het huis van David om zo te zeggen. Men heeft daarvan gezegd, nou ja, dat is allemaal achterhaald, dat is allemaal al gebeurd, dat is allemaal weg, dat is verleden tijd, dat komt niet meer terug, enzovoorts. En voor zover de 70ste week van Daniel nog toekomst zou zijn, heeft men gezegd, hoezo 70 weken over uw volk, want dat volk bestaat niet meer, is er niet meer, is geen Joodse natie, enzovoorts. En mijn grootvader schreef en zei daarover dat het toch wel wonderlijk was dat in 1865, Nederland, 1865, de heer H.C. Voorhoeven schreef in zijn boek getiteld De Toekomst des Heren, dat 1865, dat om een of andere reden en op een of andere manier er dus toch weer een Joodse staat moest ontstaan in wat toen Palestina heette. En ik koester dat boek in de kast. Af en toe kom ik er nog eens een tegen, maar dat is 1865. Ja. En ja, dat is inmiddels allemaal al lang gebeurd natuurlijk. Ja. Maar eveneens heb ik ooit gelezen, dat was Sir Robert Anderson, geloof ik. Dat was 1875, 1876, daar wil ik afwezen. Die schreef, ja, op een of andere manier moet toch het centrum van de menselijke economie en cultuur terugkeren naar Babel, naar het Midden-Oosten. En toen hadden ze daar nog geen olie gevonden, was het één grote zandbak.
Ja.
En toen was het in handen nog van de Turken, heette dat. Ver voor de Eerste Wereldoorlog nog. En het is allemaal gebeurd. Toch? Het gaat allemaal gebeuren. En dat Babel, dat wordt weer de hoofdstad van de wereld. Ook letterlijk wordt een wereldrijk. Maar het zal ten onder gaan. Dat is het dan. En dat is wat logischerwijze dan ook nogal wat aandacht krijgt in de Bijbel, omdat dat het definitieve einde is van de, nou ja, van alle hoererij heet dat, van alle godsdiensten in de wereld, die hun oorsprong geacht worden te hebben in Babel. Het Babel van Nimrod reeds uit Genesis 10, daar begint het verhaal van Babel. En dan natuurlijk Genesis 11, de toren van Babel. Laat ons de mensheid verenigen rondom één centrum, één stad, één koninkrijk, één cultuur, één godsdienst, één economie en kortom een volkenbond. Dat is ook achterhaald. Verenigde Naties, oké. Okay. Wat hetzelfde is, maar in andere talen. Met andere woorden, laten we de mensheid verenigen. Men heeft het tegenwoordig over de internationale gemeenschap, waar ik altijd toch wat vreemde uitdrukking vind in onze tegenwoordige tijd. Maar toen maar weer, wie zijn dat eigenlijk? Maar goed. Maar het wordt inderdaad het antichristelijke rijk, logischerwijze. En dat zal verdaan worden, verwoest worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is wat Openbaring 18 vermeldt, maar het is niet maar Openbaring 18. Want zoals ik steeds, elke keer als ik hier ben, op voorhand zeg, Openbaring 18 is in hoge mate geciteerd uit het Oude Testament. Uit Oud-Testamentische profetie, het is gewoon een verzameling van schriftplaatsen uit het Oude Testament die aaneengeregen zijn daar tot één hoofdstuk, om zo te zeggen. En dat ben ik u aan het tonen. En daarom waren wij laatstelijk in Jeremia hoofdstuk 51 inmiddels. Waar wij waren in vers 11 of zoiets. Jeremia 51 vers 11, waar staat zuiver de pijlen, die hadden we al opgeschreven, de boogschutters. Zuiver de pijlen, rust de schilden volkomen op de toe. De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want Babel gaat dan onder aan de boogschutters, de pijlen. En Babel gaat dan onder aan de koningen, nou ja, eigenlijk de geest der koningen van Medië. Ik heb voor de aardigheid vanmiddag tussen de bedrijven door, het is bijna niet te geloven, maar heb ik nog even gekeken, wat zeggen ze eigenlijk tegenwoordig over de Meden, het volk der Meden. En de aardigheid daarvan is, wat kan ik u meedelen, dat men zegt, nou ja, dat is een volk uit de oudheid, dat bestaat niet meer. En het andere is, ja, het komt weliswaar in oude literatuur voor, waaronder de Bijbel. Maar of het echt bestaan heeft, daar wordt aan getwijfeld. Ze weten niet wie het zijn, namelijk. Ik vond het wel leuk. Ik doe dat maar zelden. Dit soort dingen, kijken wat men er tegenwoordig van vindt, want wat maakt het allemaal uit. Maar men twijfelt eraan. Maar er kwam wel een leuk verhaal uit, maar dat verhaal ken ik natuurlijk al lang. Dat is dat de Meden zelf, voor zover die bestaan hebben, in hoge mate zijn afgevoerd. Want ze zijn veroverd geworden in de tijd, het gebied is veroverd geworden door de Assyriërs. Die hebben Medië, het land Medië, veroverd. Maar wat de Assyriërs deden, dat stond er echt, ik geloof in Wikipedia gewoon hoor. Wat de Assyriërs gedaan hebben, is die Mediërs afvoeren uit hun land. Dat wil zeggen, ergens anders poten. Want Medië is dan de noordgrens van het Assyrische Rijk. Het ligt dan tegen de Caucasus aan en tegen de Zwarte Zee. Heb ik het nou goed? Kaspische Zee. Nee, het is verder naar oosten. Caucasus, Kaspische Zee. Nou goed, daar ligt het tegenaan. En dat is de noordgrens van Assur eigenlijk. En aan de andere kant wonen dan de Skieten en de Lewiet Mawaren. De Kimmeriërs, las ik. Vond het wel leuk, want Kimmeriërs zijn Israëlieten. Skieten zijn Israëlieten, zijn gewoon Saksen. Weten ze veel. Kimmeriërs, die kent u, dat zijn Kennemers. En die wonen in Sassenheim, dus dat zijn ook Saksen. Kimmeriërs. Er staat gewoon op je eigen atlas. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Dat zijn geen grappen, dit is gewoon iets te kort door de bocht. Sassenheim is Saksenheim, dat weet u. Dat is bekend. Maar het ligt in Kennemerland. Dat is het land van de Kimmeriërs. Er zijn geen twee verschillende volken, Kimmeriërs of Saksen. Dat is gewoon een dezelfde groepering, maar met andere namen aangeduid. Omdat het andere volkeren zijn die hen zo noemen. En dan krijg je dus verschillende namen. Zijn het Duitsers of Alemanen?
Alemanen. Fransen natuurlijk.
Alemanen bestaat ook, ja. Het hangt er maar vanaf wie het zeggen moet en waar het vandaan komt, zal ik maar zeggen. We hebben het nog niet eens over de Hongaren gehad. En de Magyaren. Nou, laat maar zitten. Het is ingewikkeld. Maar de Meden zijn afgevoerd door de Assyriërs. Las ik dus in Wikipedia voor wat het waard is. En daarom weten ze niet meer wie dat zijn, die Meden, want die zijn weg. En er zijn andere volken ingeplaatst, maar dat is uit de Bijbel. De Israëlieten zijn daar geplaatst. Die zijn ook uit het land afgevoerd, maar die zijn geplaatst in de steden der Meden. Mocht je je nou afvragen hoe dat nou kan en hoe dat dan zit met de oorspronkelijke Meden, ja, die zijn afgevoerd. Dus wat sindsdien Media heet, daar woonden de Israëlieten. In een, ja, in een land waar ze ook niet thuis hoorden. En ze hebben in hoge mate, dat las ik ook, ze hebben in hoge mate bijgedragen aan de ondergang van het Assyrische Rijk. Wat er niet bij stond, is dat ze daarbij hulp gekregen hebben van wat er nog noordelijker zat. De Kemeriërs dan wel de Skieten, of hoe je ze maar noemt. Maar dat is allemaal hetzelfde volk, dat zijn de Israëlieten. Men lezen Collins, de, hoe noemen wij dat boek? Onbekend Israël. Onbekend, ja, ja. Ik heb zelf bedacht die titel, maar ik ben het kwijt. Onbekend Israël, ja. Precies, daar worden die dingen uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. Kortom, de koningen van Medië, wie zijn dat eigenlijk? Israëlieten, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Uiteindelijk en profetisch. De Heer heeft de geest de koningen van Medië opgewekt, want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. Via de Meden dus. Maar die Mediërs komen dan in het rijtje te staan van vuur uit de hemel en een volk uit het noorden en een volk uit het land van het noorden en de boogschutters en de instrumenten zijn een gramschap en degene die komen van het uiterste en van het zwaard. Dat zijn al die termen die we in het verleden allemaal al in ons rijtje hebben opgeschreven, toch? Goed. Want dit is de wraak des Heren, de wraak zijn stempels. Daar hebben we aan het eind van de avond bij stilgestaan. Want onder de tempel moet verstaan worden zijn huis. Het huis Gods, het huis des Heren. En als je het zo plat mogelijk neemt, waarom ook niet, voor een keer, is het dus inderdaad de ondergang van de tempel die plaatsvond in de dagen van Jeremia. Toen de Babyloniërs inderdaad niet alleen Jeruzalem verwoest hebben, maar inderdaad ook de tempel van Salomo. En die pas later weer, is er weer een tempel gebouwd onder Ezra. En bij de zogenaamde terugkeer uit de ballingschap. Maar dat was al in de dagen van het zogeheten Medo-Persische Rijk. Maar dus de wraak zijn stempels, maar de meerdere lagen in die term is erin gelegen dat de tempel in hoogste instantie staat voor heel de schepping als huis waarin God woont. Er staat trouwens op lager niveau weer voor heel Israël, want het huis Israël is het huis waarin de Heer zou wonen. Het is zijn huis. De troon over Israël is de troon des Heren, zo heet het ook. Bij gelegenheid althans. En dan kan het ook altijd nog over de gemeente gaan natuurlijk. Maar die is tamelijk vanzelfsprekend, omdat de gemeente weliswaar niet gelijk staat aan Israël. Maar de gemeente maakt wel degelijk deel uit van Israël. Het is dat volk van eerstgeborenen uit Israël. Die moet je vooral onthouden. Want het komt nooit ter sprake bij al die discussies over de relatie tussen de kerk en Israël. Dat weten ze niet. Men kent het hele eerstgeboorterecht niet meer. Terwijl het toch een overheersend Bijbels beginsel is sinds Genesis. Eerstgeboorterecht, waar gaat het naartoe en wat brengt het met zich mee enzovoorts. En wij zijn dat als gemeente zijn wij dat volk van eerstgeborenen uit Israël. En dat is niet uit het Joodse volk, dat is uit Israël. En dat is inclusief het Joodse volk, maar het is uit Israël. Want Israël en het Joodse volk is ook niet hetzelfde. Hebben jullie dat? Nou goed. En dan volgt vers 12. Verhef de banier op de muren van Babel. Versterk de wacht, stelt wachters, bereid de lagen. Want gelijk de Heere heeft voorgenomen, alzo heeft hij gedaan. Of alzo zal hij doen. Dat vertel ik u ook elke avond, denk ik ongeveer wel. Je hoeft je van die zogeheten tijden in die werkwoordsvervoegingen. Vanuit het Hebreeuws, dus in het Oude Testament, hoef je maar heel weinig En eigenlijk niks aan te trekken. Nee, fundamenteel niks. Maar er zijn altijd redenen waarom men iets op een bepaalde manier vertaalt. Hoewel die redenen gewoon... ik zal het anders zeggen. Hoewel die redenen dikwijls niet anders zijn dan dat men bepaalde afspraken gemaakt heeft onderling. En daar houdt men zich dan aan. Dat kennen wij in Nederland heel goed. Men houdt zich aan het protocol en dan is het zo. Hè? Dan moest het zo. Maar goed. Maar het is toekomst. De oproep is aan... Het is natuurlijk spottend aan Babel gericht. Stel je wachters aan, maak je verdediging klaar, kom tot algehele mobilisatie enzovoorts, want er komt oorlog. Alleen het zal je niet helpen, want de Heer keert zich tegen Babel. Zie? Al zo zal hij doen wat hij over de inwoners van Babel gesproken heeft. Zal ze niet helpen. Het neemt niet weg dat je er ook uit kunt lezen, ik doe dat in ieder geval, dat Babel dat inderdaad zal doen. Dat wil zeggen, zijn legers zal toerusten enzovoorts. En daar heb ik alle reden toe. In de eerste plaats omdat het hier op zijn minst gesuggereerd wordt. Dat is gevoelsmatig dat, je dat ik dan zeg, dan zal het ook inderdaad zo gebeuren. Maar het andere is natuurlijk dat we dat in Openbaring al letterlijk ook gelezen hebben over legers die komen van de opgang der zon. De legers van Babel namelijk, van over de Eufraat, die optrekken tegen, tegen Jeruzalem. Tegen een hersteld Jeruzalem. Of een Jeruzalem dat hersteld wordt, is maar hoe je dat zegt. Maar het is na de wederkomst van Christus. Beter is natuurlijk te zeggen in de wederkomst van Christus. Maar ik bedoelde te zeggen, het is na de 70ste week van Daniel. Na de verwoesting van Jeruzalem eerst kreeg je langzamerhand uiteraard de herbouw, het herstel. Niet alleen van Jeruzalem, maar ook van een Israëlitische, niet een Joodse, een Israëlitische staat. Maar in die tijd komt Babel aan de macht. En die spanning tussen die beiden levert op dat de legers van Babel gemobiliseerd worden en optrekken naar Jeruzalem. En het resultaat is dat die legers omkomen in Armageddon, heet dat, hè? In dal van Megiddo. Maar dat bij die gelegenheid ook Babel zelf, de stad die ze vertegenwoordigen, zal verwoest worden. Minstens Babel, maar als je mij vraagt nog een paar steden meer. Veel over de hele wereld, denk ik. Het is allemaal Babel. Vers 13. Gij die aan vele wateren woont. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat Openbaring 17 vers 1. Dat is alweer wat poosje geleden dat we daar waren. Dat het hier vandaan komt. Ik zal u zitten... Ik zal u tonen die vrouw die daar zit op vele wateren. Weet u nog? En ik zag een vrouw op een scharlakenrood beest enzovoort. Maar aan vele wateren. Nou, hier vind je de uitdrukking terug. Gij die aan vele wateren woont. Dat wil zeggen, het is de stad die ligt aan de rivier Eufraat en bijna aan de Tigris. Die komen daar erg dicht bij elkaar. Daar komt dat verhaal vandaan dat er in die dagen, in ieder geval, naar het schijnt, maar in de Bijbel vind je het niet, een kanaal was tussen de Eufraat en de Tigris. Omdat ze dicht bij elkaar waren. Dat is altijd handig dat je een verbindingskanaal hebt. Zoiets als het Amsterdam-Rijnkanaal, zal ik maar zeggen. Er moeten betere voorbeelden zijn dan die, maar dit is er een. Kanaal van Gent naar Terneuzen, dat is ook een aardige natuurlijk. Maar dat is Zeus, dus er zijn er maar twee hier die dat begrijpen. Dat vanwege de verzanding van de Schelde en de Leien en wat het maar was, hebben ze nog eens een kanaal gegeven. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo'n kanaal, en dat zou dan de rivier Chebar zijn uit, ik geloof niet dat ik je kort geleden verteld heb. Dat zou de rivier Chebar zijn dan uit Ezechiël. Maar er bestaat de rivier Chebar of Geboer of Gaboer, Hebar en hoe die maar heet. En die ligt gewoon veel noordelijker. Maar dat is niet in het gebied van Babel, dat is in het gebied van Assur. Van oudsher. Noordelijke. Kortom, daar moet je meteen uit concluderen dat Ezechiël zich bevond onder de 10 stammen van Israël. En dan is meteen begrijpelijk waarom die profetie in de Bijbel voorkomt. Ook die 10 stammen worden op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Van onder de 2 stammen en van in Jeruzalem enzovoorts. Daar gaat het om. De Heer had gezegd dat hij ze niet zou loslaten en niet zou vergeten in hun Assyrische ballingschap of in de ballingschap onder welke volken dan ook. Ik gedenk nog steeds aan Efraïm. En mijn ingewand rommelt nog steeds over hem. Staat er dan in Jeremia 31 is dat, meen ik, maar goed. Moet niet te veel uitweiden daarover. Gij die aan vele wateren woont, dat zijn letterlijk die rivieren. Maar ook in Openbaring, maar ook hier. Ook in Openbaring 18 trouwens komen die rivieren voor, die wateren. Die rivieren worden een beetje overdreven. Maar dat komt omdat het maar niet gaat over die letterlijke rivieren. Maar wateren zijn de uitbeelding van de volkeren der aarde. Dat is waar het over gaat. En dat gelegen aan die vele water is beeldspraak. Heb je die nog? Wij in Nederland zouden dat moeten weten, want Nederland ligt aan vele wateren. Het afvoerputje van Europa, zegt men, als men het negatief zegt. Maar het is waar, de grote rivieren komen allemaal ongeveer hier in Nederland uit, zal ik maar zeggen, aan vele wateren. Maar het gevolg is wel degelijk dat Nederland in de loop van onze bedeling is dat, van bijna niks is uitgegroeid geweest tot een wereldrijk. Daarna is het ook weer ten onder gegaan.
En nu wordt het
gestopt. Nou, aan de Britten in de eerste plaats. Maar die zijn ook weer ten onder gegaan in de laatste eeuw. Iets langer is dat gebeurd. Maar het is wel geweest. En dat is wat het uitdrukt. Hè? Dat is symboliek. Dat is niet zomaar iets. Dat is heilsgeschiedenis die vervuld wordt. De vraag is, maar wat is daarvan terechtgekomen? En het antwoord is altijd, uiteindelijk niks. Ze hebben de kans gehad, had wat mee moeten gebeuren, maar het is niet goed gegaan. Het is, men raakt de oorsprong, de beginselen kwijt. Ik weet wel dat tegenwoordig vloeken in de kerk is, maar ik ben van mening op goede gronden, ik ben zelfs met groen eens, groen van Prinster, die groen, ben ik het zo. Hè? Meester, ja, groen van Prinster, die heeft nog zo'n geschiedenis geschreven over van Nederland. En er zijn heel wat mensen die dat trouwens gedaan hebben, maar ik ben het met groen eens. Die zegt dat de voorspoed van Nederland en van de Gouden Eeuw direct het gevolg is van de trouw en het woord des Heren en aan de zendingsactiviteit enzovoorts. En daar willen wij niet mee weten dat het zo was, want wij zeggen nee, ze waren bezig met de Nederlandse cultuur, met geweld over de wereld te verspreiden. En dat was uit eigen belang, want als het volk netjes christelijk werd, moest het onderdanig zijn aan de overheid en dan bracht het lekker geld op. Dan werden het wingewesten. Ja, je kan het ook van één kant allemaal zeggen en negatief interpreteren, maar zo lag het niet. Integendeel. Maar het is ten onder gegaan. Waarom? Omdat men de grondslag van het een en ander is kwijtgeraakt. En zo gaat het altijd. Het begint goed en daarna ontwikkelt het zich. En dan moet het allemaal maar kunnen. En dan leidt men een grootheidswaanzin en ontploft het zaakje vanzelf. Dat is het zuurdeesem in de wereld als zodanig. Het gaat altijd fout. En dat is de geschiedenis. Zie? Alleen ja. Wij worden niet geacht dit soort dingen te objectiveren en zeker niet om ze te lezen in het licht van de Bijbel. En het licht van de beloften die God gedaan heeft. Maar ja, die zijn er wel. Gij die aan vele wateren woont, maar die vele wateren zijn vele volkeren. Trouwens in Openbaring 17 heb ik het ook uitgelegd. De vele wateren zijn meteen in het volgende vers een scharlakenrood beest. Dat is het wereldrijk, de verenigde volkeren enzovoort. Dat zijn die wateren. Gij die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten. Halen ze dat dan uit het water? Nee, maar ze zijn het hart van de economie. Die machtig zijt van schatten. Die schatten worden trouwens ook beschreven in Openbaring 18. Ik moet u even tot geduld manen. Uw einde is gekomen, of gewoon uw einde zal komen. De maat uw gierigheid. En de maat wil zeggen de begrenzing. Dat moet je bij het woord maat en matigheid, voor zover het in de Statenvertaling voorkomt, van 1600 zoveel moet je dat weten. Maat is begrenzing. Daarom kan men het heelal niet meten, want het wordt niet geacht een begrenzing te hebben. Dus zegt de Bijbel, wie kan het meten? Er is geen maat aan. Daar staat geen maat op, is trouwens een goede Nederlandse uitdrukking. En dat betekent, mateloos. Er is geen grens aan. Het is mateloos, ja. Dat is eigenlijk ook gewoon de betekenis van het woord eeuw of eeuwig. Dat het mateloos is, dat het geen begrenzing kent. Of wie er is, ook dat weten we dan niet. Dat, zie? Maar hier staat de maat uw gierigheid. Er komt een eind aan de inhaligheid. En wat men zo inhaalde was macht. Dat staat er ook bij. Hè? Die machtig zijn van schatten, uw einde is gekomen. De maat van alles wat men naar zich toe haalt. Wij kennen de karikatuur van Brussel van vandaag, die alles naar zich toe trekt. Wij denken dat Poetin gek is. En een dictator is die uit is op wereldmacht enzovoort. Maar je moet even aan die kant gaan staan en dan naar Europa kijken. En dan zie je wat Europa aan het doen is en wat met name Brussel aan het doen is. Macht uitbreiden, macht uitoefenen over zijn eigen bevolking en de grenzen zo ver mogelijk verleggen. Europa zou ook de Oekraïne gepakt hebben. En wat Rusland gedaan heeft in de tijd, nou niet zo lang geleden dus, is dan toch in ieder geval de Krim weer naar zich toe trekken. Dat is trouwens even lang voor Rusland geweest. Ja, met Russische havens en met een doorgang naar de Middellandse Zee enzovoorts. En dat is Oekraïne, is dus betrekkelijk van recente datum. Ze hebben het maar vast weer teruggepakt, en het oosten van Oekraïne ook enzovoorts. En er zijn oorlogshandelingen verricht waardoor die vlucht, de vliegtuig naar beneden gekomen is. En wat het maar was, dat geen nog gewoon op een misverstand berusten. Maar het is wel gebeurd. Abusievelijk het vliegtuig verkeerd geïdentificeerd. Maar ja, maar toen maar weer. Maar te denken dat Poetin op uitbreidt, ik zal niet zeggen dat hij dat niet is, dat hij daar niet op uit is, maar hier vanuit Europa gebeuren de meest vreemde dingen. Waarom moeten die volken binnen de grenzen van Europa gebracht worden? Ze zijn geen Europeanen, ze zijn een ander volk. Dat hoort hier helemaal niet. Gun ze hun eigen land, laat ze hun eigen land, drijf handel met ze. En dat is allemaal prima. Ik heb er niks tegen, maar ze horen niet in onze samenleving. Een beetje scheiding moeten zijn. Daarom, mijn buren lopen bij mij ook niet over de vloer. En ik al niet bij de buren. Ik vind het beste mensen, sommigen althans. Want daar gaat het toch verder niet om. En als ze wat van me nodig hebben of moeten een pakketje aanpakken. Ja, oké, geen enkel probleem hoor. Echt niet. Maar ze bepalen zelf maar wat ze in hun huis doen. En dat doen wij ook, weet je wel. Die afscheiding moet er nou eenmaal zijn. Zo hoort het ook. Je bent verantwoordelijk voor je eigen mensen, eigen volk eerst. Maar dat mag je in Nederland ook niet meer zeggen. Heb ik begrepen.
Nee,
word
je niet in
dank. En als je zegt dat het in de Bijbel staat, word je prompt uitgelachen in de Tweede Kamer. Dat is ook weer een poos terug. Maar het staat echt in de Bijbel, hoor. Dat staat echt in de Bijbel, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gezin en voor je eigen volk. Dat heette trouwens je naasten. Je eigen volk. In de Bijbel heette dat je naasten. Je eigen volk. En terecht, het is familie. Nou ja, enzovoorts. Maar Babel heeft dezelfde neiging, die probeert, dat is algemeen bekend, meer dan Rusland probeert Babel de wereld te veroveren. Dat is altijd zo geweest. En het is in onze dagen ook zo. Je mag het niet hardop roepen, ik weet het. Kijk, de islam, dat is toch de religie van Babel? En de islam is toch uit de wereldlijke macht? Dat gaat over wereldlijk. Dat is niet een godsdienst gescheiden van de staat. Dat is de staat. Per definitie. En daarom werd het verbreid met een leger en met het zwaard. Altijd. Zie? En die probeert zich uit te breiden over de wereld als zodanig. En daar heeft Europa zich de eeuwen door tegen moeten verdedigen. Tot in de Eerste Wereldoorlog aan toe. Maar dat is het eeuwen door zo geweest. Dus langs alle kanten proberen West-Europa binnen te komen. Ja, nu zetten we de grenzen open. Zeg, kom maar binnen. Een bedbad en wat krijg je nog meer? Een bedbad en... brood, ja. Nou ja, wat ze maar bedenken. Ik vind het allemaal een beetje komisch. En, ja, als je denkt dat je dat als je dat kunt doen, dat je denkt dat je dat kunt hebben. En wie mag dat en dat soort dingen weer in het Duits. Dat je dat veroorloven, wie schaffen dat, ja. We kunnen ons dat veroorloven en dat doen we wel even. Ja, maar het is de vraag of je dat moet willen. Hè? Als ze als leger voor je deur staan, dan probeer je ze weg te krijgen, toch? En wat doen ze dan? Ze gooien hun wapens af, ze komen als arme sloebers hier binnen. Nou, met een telefoon natuurlijk, maar dan komen ze arme sloebers hier binnen. Dan zeggen we, komen van ver en... kunnen we niet een verbond met je sluiten? Zo. Herken je hem? Ja. Kunnen we niet verbond? Ja, want we moeten onze naasten, die mensen hebben onze hulp nodig. En ja, vast wel, ja. Ja. Het is de herhaling van Troje, maar als het daarover begint, dan komen we vanavond niet meer in Jeremia 51. Komen we niet meer in Jeremia 51. Dus vooruit maar weer. L'histoire se répète. Ja. Goed. En zelfs in Nieuw-Trooi. U weet toch wat Nieuw-Trooi is? Niet? Dat is Londen. Trinovantum. Latijnse naam voor Londen. Nou ja, van 2000 jaar geleden. Maar Nieuw-Trooi. Want het waren de Trojanen die Londen gebouwd hebben enzovoort. Maar u weet toch dat het hele centrum van Londen Arabisch bezit is? Hè? Nee, wist je dat niet? Ja. Want het onroerend goed daar, dat is altijd, ja, zeker wel. Nou ja, toe maar. Gij die aan vele wateren woont enzovoorts. Er komt een eind aan die gierigheid, staat er. En aan die schatten. Nogmaals, Openbaring 18 beschrijft de ondergang daarvan en de ondergang van de rijkdom van Babel, waarbij blijkt dat die rijkdom in werkelijkheid natuurlijk toch niks betekent. De heren der heerscharen, dat is de, ik zeg altijd als de uitdrukking heren der heerscharen in de Bijbel staat, dan is het eigenlijk altijd een bedreiging aan het adres van Israël als zodanig, waarbij de Heer zegt, ja, ik ben maar niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, hoewel ik dat ben, maar ik ben de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, de ganse aarde is mijn. Deze haal ik even gauw uit Exodus 20, waar de Heer tot Israël zegt, jullie zullen mijn eigendom zijn, een koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk. Maar er staat meteen, want de ganse aarde is mijn. Dat wil zeggen, de Heer heeft ook zo zijn macht over de overige volkeren en zal die ook daadwerkelijk gebruiken. En dat is hier ook de strekking, de Heer der Heerscharen enzovoort. Je leest in Hosea en in Jesaja, in Jesaja lees je het al, maar later in Romeinen 10 wordt het aangehaald, was dat, indien de Heere Sebaot, want toen is het ineens niet vertaald, de Heere Schade, indien de Heere Sebaot ons geen overblijfsel gelaten had, enzovoorts, zouden we vergaan zijn. Maar het suggereert dat het overblijfsel dus zich bevindt onder de heidenen. En vandaar de Heere Sebaot. Dus onder de volkeren. Dat gelovig overblijfsel gevonden wordt. Te midden van de volkeren. En dat is wat de gemeente is natuurlijk. Maar toen maar. De Heere Sebaot, de Heere der Heerscharen, heeft gezworen bij zijn ziel. Dat wil zeggen bij zichzelf. Maar dan met grote nadruk, vandaar dat het woord ziel gebruikt wordt. Dat is om niet het woord ik te gebruiken, dat is te neutraal. En daarom wordt het mijn ziel. U weet wel, mijn ziel maakt grote heren. Hadden kunnen zijn, ik maak grote heren, maar dan, ja, dan, dat is zwakker. Toch? En mijn ziel, wat, met mijn hele leven, mijn handelen, mijn wandel, wat, enzovoorts. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met geheel uw verstand, met al wat in u is, dat is mijn ziel. Hè? Met hart en ziel zeggen wij het Nederlands. De Heere der Heerscharen heeft gezworen bij zijn ziel, ofschoon ik u met mensen als met kevers vervuld heb, nochtans zullen zij elkander een vreugdegeschrei over u toeroepen. Dat wil zeggen, de Heer zal zorgen voor de ondergang van Babel. En aan de andere kant zou hij zorgen voor het herstel van Israël, van Jacob. Dat zijn de versen, nou ja, vanaf vers 19 staat dat met grote nadruk. Maar die kant gaat dat op. En wat betreft de mensen als met kevers, dat staat wat je maar onder... Heb je dat nou ook, dat je dan afvraagt, wat is kever eigenlijk in het Hebreeuws? Ja. En als je dat gaat nazoeken, zal blijken, dat weet niemand. Dat verzinnen ze ook, maar zo'n vertaling. Zo van die kleine beestjes waar er massa's van zijn. Ja. Zullen zij elkander een vreugdegeschrei over u toeroepen? Dat wil zeggen, dat Babel mag dan talrijk zijn aan inwoners. Niet noodzakelijk de stad, maar ook het hele rijk betreffende, uiteraard. Niettemin zal het ten onder gaan. Want men kent tegenwoordig de macht van het getal. We hebben net gisteren weer verkiezingen gehad in Nederland. Dan gaat het om getallen en cijfertjes. En wie de meeste getalletjes heeft gehaald en de hoogste cijfertjes en het grootste aantal zetels. Ik vind het zo belachelijk iets. Zo'n stoelendans. Hè? Nee, als u mij vraagt een spelletje stoelendans, dan ben ik meteen weg, hoor. Op uw feestje. Als u dat gaat doen, ben ik ogenblik. Waarschijnlijk kom ik sowieso niet, trouwens. Maar stoelendans. Maar ja, er zijn van die dames en heren die dat vinden de pracht van de sport. En die hebben wekenlang actie gevoerd. Campaigners heet zoiets in Nederland. Echt goed Nederlands, heb ik begrepen. Campaigners. Ik heb het gisteren en vandaag heb ik het woord vele malen gehoord. Uit de mond van zo'n blaaskaak. Zo over de campaigners. Die zo'n bla 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 bla. Praat achter elkaar. Hij zegt helemaal geen moer. Maar ze hebben zo goed hun best gedaan. Ze zijn zo trots op. En ze hebben een paar zetels bij. Nou en? Ja. Nou en? Je gaat naar de kringloop. Je haalt een paar zetels. Nou ja, laat maar zien. Ik vind het net zoiets als kijkcijfers. Vind ik ook zo belachelijk. Hij heeft een programma. Er wordt veel naar gekeken, dan moet het zo nodig verlengd worden. En dan zul je zien, dan wordt het verlengd, gaat het nog eens, en dan is er geen fluit meer aan. Hè? Want dan moet het. Dan moet er iets gecontinueerd worden. En dan blaast het zich vanzelf op. Die lange series, weet je wel, die soaps en zo. Maar het is allemaal bla bla bla. Het gaat allemaal vanzelf zo. Nou ja. Er komt allemaal niks van. De macht van het getal, de meerderheid van stemmen. Enzovoorts. Dat houdt vanzelf op. En hoe groot het aantal ook is, Ja, de Heer is machtiger dan welk getal ook. En hoe groot of hoeveel omvatten dat leger van Babel ook mogen zijn, dat in de toekomst dan over de Eufraat komt, de koningen van de opgang der zon, je schrikt je wezenloos. Je ziet het al voor je. Nou, in films dan natuurlijk. Weet je wat, dan zie je, kijk je een prachtige heuvelachtig landschap en dan komt ineens zo'n hele groep infanterie komt daar langzamerhand die bergen opzetten en zo. Dat is allemaal computerplaatjes. Tegenwoordig kan het niet aanzien. Waar is de tijd van Ben-Hur gebleven, denk ik wel eens. Toen liepen er nog echte mensen door beeld. Tegenwoordig zijn het computerbeelden. Maar. Ja. En de stuntmannen, weet je wel, die nog echt voor die gekke dingen doen, dat is ook niet meer zo, hè. Allemaal flits, 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 computerplaatjes. Nou ja. Wat een wereld. Nou ja. Maar met hoeveel ze ook zijn, ze zullen overwonnen worden. Zie? De Heere der Heerscharen, heet hij. En dan vers 15, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. En ik wilde gaan zeggen, maar het is overbodig, ik wilde gaan zeggen, ik hoop dat u merkt dat dit ook een verzameling andere schriftplaatsen is hier bij elkaar gebracht. Maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verwijzingen onder. En ook staat er dan nog onder enzovoorts. Die vind ik de leukste. Enzovoorts. Want ja, die de aarde gemaakt heeft, ja. Die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid. Dat is Spreuken 8 in de echte betekenis. Spreuken 8 heeft men gemaakt tot een hoofdstuk dat men nodig heeft voor de leer van de drie-eenheid. Maar het gaat over, niet over de Heer Jezus Christus, het gaat over de wijsheid. Die was er in de beginnen, door wie God zijn scheppingswerk verricht heeft, enzovoorts. De wijsheid, dat het iets met Christus te maken heeft, ja, dat is waar. Ja, zeker, natuurlijk, ja. Maar het gaat over de wijsheid. Door zijn wijsheid heeft hij dat die wereld bereid. En heeft de hemel uitgebreid. Want noem eens een ander woord voor hemel. Jo. Ja. Ja, je gaat vooruit, Marion. Ja, geweldig. Ja. Ja, ik had niet verwacht dat iemand dat antwoord zou geven. Maar dat is goed. Ja, dat bedoelde ik. Het uitspansel heeft de hemel uitgebreid. De Heer zei dat er een uitspansel zij in het midden van de wateren, waaruit volgt dat oorspronkelijk het hele uitspansel omgeven werd door water. Ik vind het altijd leuk om dat allemaal te vertellen. Toch? En God noemde het uitspansel hemel. En dat heeft hij dus uitgebreid, uitgespannen. Het heet rakia, een uitspansel. Van raka, uitspannen. Maar het is gewoon ons woord rek. Want alle talen komen uit het Hebreeuws. Dus we zijn maar lang genoeg terug gehad. Rek. Uitrekken. Uitspannen. Je weet wel. Sommige mensen denken dat Atlas, de mythologische figuur Atlas, die figuur is die die aardpol op zijn nek draagt. Ja. Toch? U weet wel, die figuur op het plein op de Dam staat hij, hè? Die groot, met die wereldbol op zijn nek. Dat is het niet, dat is het verkeerde plaatje. Maar plaatje is het plaatje van Michelangelo, is het toch? Ben ik erbuis. Dat plaatje van die figuur die zo in de cirkel staat.
Oh, de gouden snee, de gulden snee.
Met de gulden snede en alles, ja die. Ja, dat is de echte Atlas. Hij spant de wereld uit. Dat is dat, hij staat er middenin. Ja. Nou ja. Ja. En die omtrek, dat is de aarde. En daar binnenin staat hij en hij spant de wereld uit. Dat is het echte plaatje. Ja. Nou goed, waar waren wij? Die de hemel heeft de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid heeft door zijn verstand. Dat u begrijpt misschien dat het dus geen twee dingen zijn, maar dat het een en hetzelfde is. Want de wereld is dat, die uitgespannen wereld met de hemel in het midden en de water en de aarde dus daaromheen. En ja, tegenover die God is Babel niks. En al die mensen die daar op aarde rondlopen als kevers. Waarschijnlijk is bedoeld mestkevers, maar toen... Ja, ik had het net al willen zeggen, maar ik ken de Latijnse naam even niet zo gauw. Kan ik me niet zo gauw te binnen brengen. De scarabee, ja. Een scarabee. Maar scarabee hangt samen met sket. Maar die zal ik u nog wel eens een andere keer uitleggen. En dus met shit en, dan met, en dus met Satan. Het heet gewoon, in het Nederlands heet het een mestkever. Ja. Ja. Nou goed. Een heilig dier bij de...
Bij de Egyptenaren.
Bij de Egyptenaren, ja. Maar goed, laat ik daar ook maar niet verder op ingaan. Als die God zijn stem geeft, de Heere der Heerscharen die de aarde gemaakt heeft, vers 14 en 15, en dan vers 16, als hij zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in de hemel. U weet al, Babel aan vele wateren. Maar als hij zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in de hemel. En hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. En hij maakt de bliksemen met de regen. En doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren. En u begrijpt, daar is geen kruid tegen gewassen. En of u dat nou letterlijk neemt of overdrachtelijk, wat er gewoon staat, is dat als God zijn macht aanwendt, daar kan geen mens tegenop. Maar ja, de mens is bezig de wereld te redden, dat weet u. Nou ja, ik zal die naam niet noemen, maar D66 kan nog net, hè. Voor goed onderwijs, wie kan er tegen zijn? Voor goed onderwijs, voor goede zorg, wie kan er tegen zijn? En voor een goed klimaat, wie kan daar tegen zijn? Ik zou het graag willen dat het wat warmer werd en zo. Want wij maken ons ernstig zorgen over de kievieten en de grutto's die al in den landen waren, toch broeder? Hè? Maar die weer vertrokken zijn omdat het hier veel te koud is. Zijn ze hier niet gewend. Dus, en waarom wij niet vertrokken zijn, weet ik ook niet. Ik sprak gisteren een paar collega's van me, muzikanten. Die waren allemaal met vakantie geweest, want die jongens worden allemaal rijk, alleen ik niet. Hè. Dus één dus was naar Bali geweest, de ander was Afrika geweest, geloof ik. Iemand wat dichterbij bij Barcelona. En iemand naar de Canarische... Oh nee, dat was mijn kapster. Dat was naar de Canarische eilanden. En ze komen allemaal terug. Het was allemaal zo koud en het regende overal. En het was allemaal zo slecht. Dus een stem D66 Pechtel voor een beter klimaat. Maar goed. Maar men denkt echt dat men God is, toch?
Ja.
En van de vorige week, zondag geloof ik nog, zag ik prinses Irene bij het planten van een boom, want de wereld had dat nodig. Ik denk, ja, je moet toch iemand hebben om tegen te kunnen praten, niet waar? Ja, sorry. Sorry. Ik vind het zo triest. En mensen denken dat echt. Ze denken echt dat wij de wereld moeten redden en ook kunnen redden, notabene. Wat een hoogmoedigheid is dat. Bovendien denken ze dat wij die wereld naar de Filistijnen of waar naartoe dan ook maar naar de Ratsmodee kunnen helpen. Alsof dat aan ons ligt. Wat een dwaasheid. Nou ja, men heeft zichzelf tot God gemaakt. Maar God stelt zich voor en zegt, ik heb het gemaakt. En wacht u. En ieder mens is onverstandig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, vers 17. En ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld, of zal beschaamd worden van zijn gesneden beeld. Want goudsmeden maken in de Bijbel gesmeden beelden, namelijk afgodsbeelden. En er staat er ook, want zijn gegoten beeld is leugen. Er is namelijk geen geest, geen leven in die beelden. De aardigheid is dat bij gelegenheid het vak van de goudsmid en zo beschreven wordt in de Bijbel. En ik vind het altijd zo mooi hoe dat beschreven wordt. Over de moeite die men zich getroost om zo'n beeld te maken. En zo'n afgodsbeeld. En er zit gewoon heel even in. Maar men zegt dat is God. Heeft men zelf gemaakt. Men wil wel een God, maar een die men zelf gemaakt heeft. En waarvan men zou moeten weten dat zo'n God niks kan en niks is. Want men heeft mezelf, geverzaagd heeft men hem zelf. Dus ja, maar dat, nou ja. En dan zegt u, ja, dat is ook bespottelijk. Maar waar ik het net over had, is precies dat. Het idee dat wij de wereld moeten redden. Dat die aan het vergaan is. En dat het anders wordt dan het vroeger was en dan vergaat het. Het is een theorie, een filosofie die ik niet kan volgen. Want ik heb juist geleerd dat de gangbare opvatting in de wereld is dat alles onderhevig is aan de wet van de evolutie. En dat om die reden alles veranderen moet. Progressief, de vooruitgang. En ik heb het vandaag nog voorbij horen komen trouwens. De vooruitgang, en dan wordt het allemaal beter en beter. Alleen aan de andere kant heeft men er vooral juist zo doorgaat, gaat het allemaal fout. Ja, wat nou? En niemand stelt de vraag over. Hoe dat dan kan. Dan verandert het klimaat, dat moest toch? Er moest toch iets mee gebeuren? En dan wordt het toch beter, want het is toch evolutie? Nou ja, dat is dan ineens weer niet zo. Maar ja, men heeft weer wat geverzaagd. Die ideeën zitten allemaal in de kop van die zijn handtekening stelt of zet. Ik kan die namen niet onthouden, joh. Die de handtekeningen staan op. Heeft iemand een briefje van 100? Nou ja. Brachi of zoiets, hoe heet die man? Van de Europa, van de bank.
Oh, Draghi.
Draghi. Nou ja, zoiets, ja. Ja. Nee, Malayachi, dat is iemand anders. Van die lui, die denken allemaal dat ze God zijn. En die maken een geldstuk en zetten een handtekening op. En is dat ineens wat waard? Nou, het is gewoon een stukje papier. Wel een beetje chic papier, moet ik u zeggen. Dat dan weer wel. Het is geen krantenpapier. Maar zo wat. Het is zelf gemaakt. Het is geen goud. Het zijn geen diamanten. Wat in de natuur voorkomt en zeldzaam is en dus wat waard is enzovoort. Maar het is papier dat je zomaar kan drukken en maken en weet ik veel. En we spreken af dat het zoveel waard is. We doen allemaal met een spelletje mee. Maar we hebben het zelf gemaakt. En het verhaaltje over dat klimaat, dat is hetzelfde verhaal hoor. Dat maken we allemaal maar zelf. Dat hebben wij bedacht. En het is allemaal godsdienst, het is allemaal religie geworden. Nou, dat is wat hier staat. En ieder mens, elk mens, is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap, zodat je, dit kan je niet misverstaan. Hij is onvernuftig, namelijk heeft geen wetenschap. En een goudsmid, dat is de man die dat allemaal maakt, die filosofieën, is beschaamd. Dat wil zeggen, wijkt achterwaarts, zal teleurgesteld worden, zal verdwijnen, betekent dat woord eigenlijk hoor, beschamen, door de grond zakken. Dus de dichtbijkomende term in het Nederlands. Maar de Hebreeuwse term betekent dat zoveel als achterwaarts naar de duisternis uit beeld verdwijnen. Schamen. Bedekken. Hij zal beschaamd worden van het gesneden beeld, want zijn gegoten beeld. Ja, is het nou gesneden of gegoten? Het antwoord is, het wordt gegoten en daarna gesneden. Ik heb het nog nagevraagd aan Aaron, de gouden kalf, die giet je eerst En daarna bewerk je hem met een griffel. Met een griffie staat er. Met bijwerken. Met een vijltje en een mesje en weet ik het, waar je het allemaal mee doet. En uiteindelijk een beetje graveren enzovoort. Zodat er mooi... Ja, ja, precies, ja. Nou, zoiets. U weet wel, van het Vreugdeschool kent u dat nog wel. Want zijn gegoten beeld is een leugen. Er is namelijk geen leven in. Ijdelheid, leegheid. Ijdelheid is leegheid. Het is jammer dat het met ijdelheid... De vertaling is waarschijnlijk goed, maar wij moeten uitleggen dat ijdelheid betekent leegheid. Er is geen geest in. Er zit helemaal niks in. Leeg zijn zij, een werk van verleidingen. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan, want als je denkt erop te kunnen vertrouwen of te moeten vertrouwen, dan blijkt dat ze niks kunnen.
Volgens mij maken ze zichzelf, want een God die meer is dan jij, die moet je gehoorzamen in zo'n beeld, heeft niks te zeggen.
Voor alle duidelijkheid, men wil wel een God, maar alleen als men die zelf gemaakt heeft. Dan staat men er boven. En dat is de wezenlijke achtergrond van alle, ook christelijke, met een kleine c, theologie uit de loop der eeuwen. Dat is prima, maar dan gaan wij hem beschrijven, boetseren, formeren. En dat is regel 1 uit onze geloofsbelijdenis. Want daar hebben we over nagedacht, daar hebben we over gediscussieerd, met de mes op tafel trouwens. En daar hebben we over gestemd. En zo hebben we onze God in een beschrijving, in een protocol gevangen. En dat houden de mensen voor. En daar moet je dan in geloven. En tegen dat het kerstfeest wordt, dan wordt het nog platter. Dan hebben we onze God gemaakt tot een baby en in een wiegje gelegd. En dan kunnen we hem wiegen en eruit halen en er weer inleggen. En zeggen, ach gut, hè? Bla bla bla, zeg dan. Ja, mag eens even. Het is niet te geloven wat ze. Daar komen ze mee weg. Ja. En als binnenkort Pasen, dan krijg je de Passion. Dan hangen we hem aan een kruis en dan staat verlopen. Daarom, dat zeg ik elk jaar, daarom wil ik dat niet zien. Ik wil er niet naartoe. En of het nou de Passion heet of de Passion. Of het klassiek en cultureel verantwoord is met een grote K en zo. Van de grote kunst of weet ik wat het is. Ik wil het helemaal niet mee geconfronteerd worden. Nee. Nee. We hebben een levende God en die hebben we niet zelf gemaakt. God zij dank. Hij heeft ons gemaakt, maar het maakt ons ondergeschikt aan hem. En dus wordt het voor ons luisteren. Hoort naar hem. Nou goed, maar hier wordt eerst die afgoderij, die afgodische wereld beschreven. Specifiek die van Babel, ook in specifiek in de eindtijd, maar het neemt niet weg dat het even door zo gegaan is. Het is altijd zo geweest. Mens maakt zijn eigen godsdienst, zijn eigen goden. Omdat hij zich boven God stelt. En dan staat daar tegenover, Jacobs deel is niet gelijk die van die goudsmid en wie het maar waren uit de voorgaande verzen. Want hij is de formeerder van alles en Israël is de roede zijner erfenis. Ik denk dat de interpretatie zoals we hier lezen correct is. Dat wil zeggen, hij is de formeerder, zou ik inderdaad niet laten slaan op Jacob, maar op de Heere. Dat wil zeggen, de Heere der Heerscharen. Diegene die hemel en aarde gemaakt heeft en die dus formeerder is van allen. En daarom hebben de vertalers, of wie het waren, dan ook hij en formeerder met een hoofdletter geschreven. Jacobs deel is niet zoals die, want hij, de Heere, is de formeerder van alles. En Jacob, maar men heeft Israël ingevuld. Dat is een beetje voorbarig. Dat had Jacob moeten zijn, want die was al genoemd namelijk. Want Jacob is de roede zijner erfenis. Verder maakt dat in de praktijk natuurlijk toch geen verschil. Maar ik leg het u uit hoe die constructie dan eigenlijk is, taalkundig. Hè? Eerst wordt Jacob genoemd, namelijk tegenover die volkeren met hun afgoderij. En daarna wordt van Jacob gezegd, die is de roede zijner erfenis, of die is de roede namelijk zijn erfenis. Namelijk, Jacob is de roede die de Heere der heerscharen zal gebruiken voor de ondergang van Babel. Nou ja, ook voor het bewaren van zijn woord, ook voor de prediking van het evangelie. Want ja, een roede is een instrument, een gereedschap. Een roede is gewoon een stok en dat is het meest fundamentele gereedschap wat er is. Vandaar dat de biologen altijd blij zijn als een beest een stok gebruikt of een stuk hout. Dan doen ze proeven met apen, want ja, als een aap niet met een stok gaat zwaaien, dan kunnen ze verder niks mee. Maar als een aap met een stok gaat zwaaien, zeggen kijk, die aap die begint al een instrument, gereedschappen te zoeken. En dat is dus de voorloper van de mens, want de mens gebruikt gereedschappen. Snap je wel? Dus daarom hadden wij ook, nee wij niet, maar daarom ook een putter. Weet je wat een putter is? Een vogeltje. Maar die heet niet zo. En toch heet die zo. Hij heet een distelvink. Ken je een distelvink? Oh, mooi, ja, ik zie ze in Nederland maar zelden. Van die lage struiken zitten ze meestal ook wel in een groep. Maar met een mooi gekleurde kop. Ongeveer de Franse vlag of zo. Laat me zeggen. Iets met rood, geel, zwart of zoiets. Zo over de kop zo heen. Maar die beestjes staan bekend als een putter in het Nederlands. Omdat ze werden vroeger... misschien nog wel, maar ze werden vroeger gekweekt. In de kooi gehouden. Je mag ze niet vangen uit het wild, dat mag niet meer, maar vroeger gebeurde dat wel. Maar op een of andere manier konden die beestjes leren om water te putten. Onder het stokje stond er een bak met water, maar aan het stokje hing een touwtje met daaronderaan kunstzinnig geknoopt een vingerhoed. En die vingerhoed die lag dan in het water. En als het beest water wilde drinken, bleef hij gewoon op zijn stokje zitten. En trok je met één pootje aan de touwtjes, trok je zo de vingerhoed omhoog. Ik verzin het niet, dat is echt waar. Daarom heet hij een putter. In de volksmond. Maar officieel heet hij een distelvink. Nou ja, officieel heeft hij een Latijnse naam. Maar daar luistert hij toch niet naar. Nou ja, zoiets. Maar vooruit maar weer. Maar over gereedschap gesproken. Het is tamelijk uniek dat dieren gereedschap gebruiken. Ja. Maar het meest voor de hand liggende gereedschap is een knuppel. Een stok om mee te slaan. Een stok achter de deur. Want je weet nooit wie er voor de deur komt. Toch? Nou ja. Nou, wat het maar is. En Jacob, Israël, dat is Gods volk waarvan God zich zou bedienen sinds de uittocht uit Egypte. Nee, daarvoor was het aangekondigd. Maar sinds de uittocht uit Egypte, sinds de wetgeving, is Israël dat volk voor zijn naam. En waarvan gezegd wordt dat dat altijd zo zal blijven. Zolang de zon op en onder gaat en de sterren des hemels en zolang, wat het maar is... Zolang is Israël Gods volk. En heerst iemand uit David over het volk, overigens, als koning. Maar dat terzijde. Maar dat is waar het over gaat. Dus als het woord van God verspreid moet worden over de wereld in de zin van het evangelie, zou het ook door Israël gebeuren? En als je het mij vraagt, is dat in onze bedeling ook gebeurd? Vandaar dat men zit met de vraag, is de kerk dan, is de kerk Israël of, moeilijke discussie. Maar vanwege de definities van die begrippen. Maar God gebruikt Israël voor dat doel. Maar ook als er zwaar werk verricht moet worden, gebruikt God ook Israël. En als gedemonstreerd moet worden dat wet ook nergens toe leidt, gebruikt God ook Israël. Zodat Tefje roept.
Ja.
Kun je niet eens een andere volk uitverkiezen voor een poosje? Uit Anne Tefkaart hier. Ik weet niet meer wat de letterlijke tekst was, maar dit was hem. Tefje roept naar de eeuwige. Kun je niet, ik weet, natuurlijk is het een zegen om het uitverkoren volk te zijn, maar kunnen jullie niet eens voor een paar dagen een ander volk uitverkiezen? Want het is niet een lolletje. Het heeft consequenties. Nou goed, maar dat Israël is de roede. En dan zijn er, ik weet het, dat is de tweede naam van, maar je moet het niet lezen als roede van zijn erfenis, want dan raak je in de problemen. Dat kan je ook niet uitleggen. Het is de roede namelijk zijn erfenis. Of andersom, Israël is het erfdeel des Heren. En hij gebruikt dat erfdeel als roede. Maar een roede is een strafwerktuig, is trouwens ook een scepter. Dat is hetzelfde woord allemaal, hè, de scepter. De Heer gebruikt Israël als instrument zijner gramschap. Die uitdrukking zijn we in dit verband, in deze hoofdstuk, al eerder tegengekomen. Hè. Het instrument zijner gramschap. In Jeremia 50 vers 25... bijvoorbeeld. De instrumenten zijn een gramschap. De gereedschappen die de Heer gebruikt. En dat is Jacob. Dan wel Israël. Maar het zijn gewoon de stammen Israëls. Letterlijk, logischerwijze. Dat Israël onder leiding staat van de gemeente. En die weer onder leiding van Christus. En dat alles bij elkaar Israël is. Want daar maakt de Heer ook deel van uit, logischerwijze. En ja, dat is zo, ja. Maar dat onderscheid wordt hier niet gemaakt. Vervolgens heet het gewoon, Heere der Heerscharen is zijn naam. En daarmee zijn we weer rond, of zijn we weer terug, om zo te zeggen, in vers 14. De Heere der Heerscharen. En de volkeren gaan tekeer, maken zich hun eigen goden, maar die betekenen niks. Want de Heere der Heerscharen heeft zo zijn eigen instrumenten en hij is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. En als zijn tijd daar is, het overeenkomt met zijn plan, maakt hij een eind aan Babel. En gebruikt daarvoor zijn gereedschap. Dat uit Exodus 20 dus al. Heere der Heerscharen is zijn naam. Gij zijt mij een voorhamer. Je vraagt je af of er ook nahamers bestaan. Maar zoveel verstand heb ik van gereedschappen nou ook weer niet. Gij zijt mij een voorhamer. En dan krijgswapenen. Die is wel uit te leggen. Want hamers werden wel degelijk gebruikt ook als wapen. Hoewel ze voor de gelegenheid ook lijken op bijlen. En dan heb je nog bijlen die aan de ene kant een bijl zijn en aan de andere kant een hamer. Zodat ze multifunctioneel zijn. Dat heb ik nog nagevraagd aan een Indiaan. Een kluk-kluk. Heet je die Indiaan ook alweer? Witte veder. Van Arendsoog. Nou, toe maar. Binnen toe. Binnen touw. Nou ja, de hamer. Bovendien, hoe heette Karel ook alweer?
Martel.
Karel Martel. En een martel is een hamer. Een mallet. Martel. Ja, die L die komt op een andere plek en verwort tot een R. Maar toen maar. Martel, mallet. Mallet, mallet. Dan speel ik vibrafoon mee met twee mallets. Of drie, vier. Mallets, hamers. Zijn hamers, ja. Nou goed, gij zijt mij een voorhamer en krijgswapenen en door u zal ik volken in stukken slaan en door u zal ik koninkrijken verderven. Hoe je dat precies moet opschrijven in je rijtje, weet ik niet. Maar je kan het natuurlijk samenvatten en zeggen, het gaat over Israël. de voorhamer Israël, de krijgswapenen Israël. En door u zal ik volken in stukken slaan. Ik hoop dat u Psalm 2 herkent. Over de ijzeren scepter. Hij zal ze in stukken slaan. Met een ijzeren roede, ijzeren scepter. Ja, dat vind je hier precies zo. Alleen die ijzeren scepter wordt gevormd door Israël. Want dat is zijn roede. Maar het woord roede betekent ook stam en daarmee ook volk. Dus ja, doe maar. Dat is de aardigheid van taal. Eigenlijk van literatuur. En door u zal ik koninkrijken verderven. En aan u ondergeschikt maken. En door u, dat is nog steeds Israël dus, vers 21, door u zal ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter. En door u zal ik in stukken slaan de wagen en zijn ruiter. Waarna de vraag zou kunnen zijn, hoeveel lui heb je hier bij elkaar? Ik vind dat geen punt, ik denk gewoon één. Het paard en zijn ruiter, kan voor mij gewoon één zijn. En de wagen en zijn ruiter. Maar ja, het paard en zijn ruiter, zijn dat er dan twee? Heb je er in de eindtijd twee? Ik ben nader in ze, ja, je hebt er twee. Want je hebt die figuur, die koning, die hoorn uit Daniel, die grote hoorn, die voortkomt uit Ismael, Esau, Amalek, Agag, Haman. Dan wel die Filistijn, die mens. En je hebt ook die valse profeet, maar dat is de antichrist. Dat is dus de duivel zelf. En die twee zullen één ding doen. Dat is het ene beest en het andere beest uit de Openbaring. Dat zijn de twee. Dus ja, misschien zijn dat deze twee ook. Maar ja, dat zou kunnen. Maar wat heb je nou bijgeleerd dan? Ook niks. Maar bovendien, die twee in de praktijk doen ook precies hetzelfde. Zijn één. Dus ja, wat maakt het me uit? Het paard en zijn ruiter. Het is niet maar het rijden, het is die hele macht. Bovendien in Openbaring 6 krijg je ook een ruiter op een wit paard. En het is echt maar één ding. En dan een ruiter op een vaal paard en op een rood paard en een bruin paard en op een schimmel. Die laatste is makkelijk natuurlijk. Want het is zo weer Zwarte Piet. Het is zo weer Sinterklaas. Ja. Maar goed. Met de roede in zijn hand. Ja, zo, ja, mooi. Heel mooi roede. Nou goed. Maar het is maar één ding, die ruiter op het witte paard. Het is gewoon tevreden. En dit is gewoon de machthebber van Babel. De ruiter op een paard. Bovendien, paard staat sowieso voor koningschap. En de ruiter op een paard is een regerend, een heersend beginsel. Dat kan een persoon zijn, maar dat kan ook een ding zijn. En als het een persoon is, is het nog altijd een ding.
Komt toch uit Exodus 15?
Uit?
Exodus 15,
draait naar. Nou, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar dan heb je het paard, uit het lied van Mozes is dat, hè? Ja. Het paard en zijn ruiter in de zee geworpen enzovoort. Ja. Maar het is gewoon de macht van Egypte. En dat het dan ook de farao is. Jawel, maar daar verandert niks mee. Die staat voor de macht van Egypte. De paard en zijn ruiter. Maar ik zie er dus geen twee in. En hetzelfde geldt ook voor de wagen en zijn ruiter. Waarbij het woord ruiter echt hetzelfde woord is als rijder. Het is andere taal, dat gebeurt via dialecten. En dat komt dan weer bij elkaar, maar het is ook hetzelfde als ridder. De rijder. En of hij dan rijdt op een paard of op een motorfiets. Of op een. In een auto heet het weer de driver in het Engels. Maar in plaats van een rider. Hè? Op een motorfiets ben je een rider, maar in een auto ben je een driver. Ik weet ook niet waarom, want de Amerikanen, de Engelsen trouwens ook, noemen een auto ook een motor. Maar goed. De wagen en zijn ruiter, het paard en zijn ruiter. En het is de herhaling van hetzelfde, want dit blijft dichterlijke taal. En je blijft dus geconfronteerd worden met parallelismen. En dan staat een paar keer hetzelfde met andere woorden. En met grote nadruk. Die macht mag groot zijn, maar mag indrukwekkend zijn, mag pracht en praal zijn, mag status hebben en statie tonen, wat ook hetzelfde is natuurlijk. Maar goed, een continent dan. En door u zal ik in stukken slaan de man en de vrouw, en door u zal ik in stukken slaan de oude en de jonge, en door u zal ik in stukken slaan de jongeling en de jongvrouw, en door u zal ik in stukken slaan de herder, en wat het allemaal maar is, maar ik geloof niet dat het veel uitmaakt wat er allemaal opgesomd wordt. Ik geloof dat het wat uitmaakt dat elke keer de uitdrukking herhaald wordt. Door u zal ik in stukken slaan, en door u zal ik in stukken slaan, en door u zal ik in stukken. En wat het dan allemaal precies is, ja, dat gaat niet om wat het precies is. Het gaat om dat alles in stukken geslagen wordt. En dat wat voor ideeën er ook waren, en wat voor machten er ook waren, welke filosofieën, welke religies, wat het ook was, daar blijft niks van over. En het komt uit in vers 24 met: maar ik zal Babel en alle inwoners van Galdea vergelden al hun boosheid. En dat maar, dat had niet gehoeven, het is gewoon namelijk. Dat is wat gebeurt. Daar blijft gewoon helemaal niks van over. Van heel dat Babel niet en alles wat deel uitmaakt van het Babylonisch systeem en rijk. We waren bij het in stukken slaan. Van het paard en zijn ruiter en van de wagen en zijn ruiter. Dat gaat over strijdwagens. Maar inderdaad ontleend aan Exodus 15, het lied van Mozes naar de doortocht door de Schelzee. Daar herinnert het aan. En dat was de redding van Israël en de ondergang van het rijk waardoor men verdrukt was. En dat gaat in de toekomst ook gebeuren, alleen het heet niet Egypte, het is Babel. En dan door u zal ik in stukken slaan de man en de vrouw. En of dat een specifieke betekenis heeft, dat lijkt mij niet. Maar. En door u zal ik in stukken slaan de oude en de jonge. En door u zal ik in stukken slaan de jongeling en de jonkvrouw. En door u zal ik in stukken slaan de herder en zijn kudde. En door u zal ik in stukken slaan de akkerman en zijn juk. Hebben ze erachter gezet, ossen. Want anders is het het juk van de boer die zijn koeien melkt. Maar dat is niet de akkerbouw dan, hè. Goed. Dus zijn juk, ossen. Voor de duidelijkheid, je zet geen paarden voor een ploeg. Dat doen wij, dat deden wij in Nederland, want dat is belachelijk. Dat hoort niet. Daar hoor je ossen voor te gebruiken, dan wel gewoon runderen dus. Karabouwen, u weet wel. U hebt allemaal Multatuli gelezen, dus van Sintje en Adinda. Hoe heet zo'n beest? Een karabouw, ja. Nou ja. En door u zal ik in stukken slaan landvoogden en overheden. Het is gewoon klein en groot en Jean et Allemand.
Dat zijn
de Fransen en de Duitsers, zuster. Dat heb ik goed gezien. Goed begrepen. Jean et Allemand. Ja. En daarna heet het: maar ik zal, maar dat woord maar, dat moet u vergeten daar, hè. Dat is gewoon namelijk, of anders gewoon neutraal vertalen met en, de waf. En, namelijk, ik zal Babel en alle inwoners van Galdea, zie, het is niet maar Babel, het is Galdea, dat is een van de oude namen voor het hele gebied. Galdea, van de Galdeën. Maar het heet ook eventueel gewoon Babylonië. Ik zal Babel, het kan ook gewoon zijn, ik zal Babel, namelijk alle inwoners van Godea, vergelden al hun boosheid die ze gedaan hebben aan Sion. Zodat u ziet dat die ondergang van Babel, zoals hier beschreven, wel degelijk staat in relatie tot Israël in het algemeen en dus tot Jeruzalem, Sion in het bijzonder. En die zogeheten eindstrijd der volkeren, met dank aan Johannes de Heer voor de uitdrukking. De eindstrijd der volkeren, algemeen samengevat onder de term Armageddon, is de eindstrijd tussen Babel en Jeruzalem. En daarmee de strijd tussen Christus en de Antichrist. Ik zal Babel en alle inwoners van God even gaan al hun boosheid die ze gedaan hebben aan Sion, aan Jeruzalem, aan Sion. Sion is meer specifiek de plek van de burcht, het kasteel, de burcht van David, de residentie van David. Maar dat is Jeruzalem, Sion. En dat voor uw lieder ogen spreekt de Heer, want het wordt beschouwd als een demonstratie. Dat is het altijd als de Heer een oordeel brengt, dat gebeurt demonstratief. Men heeft het wel eens over een voorbeeld stellen. Hoe men daar bij komt, weet ik niet, maar het is wel bijbels. Het meest voor de hand liggende was trouwens de ondergang van Sodom en Gomorra. Tot voorbeeld. Hetgeen het beste weet als je er ook later nog wat van ziet. Dat het inderdaad heeft plaatsgevonden. En dat is ook zo. Dat is nog te bezien. En het andere voorbeeld was de ondergang van Egypte bij de uittocht uit Egypte. En het doortocht door de Schelzee. Bij nader inzien bleek daar ook nog wat van te zien. Is dat dan heel weinig meer? Maar niet in ieder geval. Demonstratief. En dan heb je natuurlijk nog Jeruzalem zelf in de loop der eeuwen. Demonstratief. En dit is de demonstratie van de ondergang van Babel. In de Bijbel lees je dat Abraham van veraf stond te kijken naar de brand van Sodom en Gomorra. Toch? En van Babel lees je dat men van veraf staat te kijken naar hoe Babel in brand staat. Dat is Openbaring 18. Daar hebben we het dus nog over. Ziet ik aan u, vers 25, aan u. Wij zouden nu in het Nederlands zeggen, zie ik tegen u. En dat woord wil kan je dan ook wel weer weglaten eigenlijk. Zie ik tegen u. Zie ik aan u. Ik tegen u. Wij tegen elkaar. Ik aan u, gij verdervende berg. Spreekt de Heer. Gij die de ganse aarde verderft. Berg in de betekenis van een koninkrijk. Want dat hebben we in Openbaring 17 ook geleerd. De bergen. Zeven bergen zijn zeven koningen. Het zijn zeven koninkrijken. En de berg staat voor een koninkrijk, vandaar dat in de wederkomst van Christus de bergen vernederd zullen worden, tot dalen zullen gemaakt worden. De koninkrijken, die hoogmoedige koninkrijken allemaal, zullen vernederd worden. Nivelleren. Zie ik aan u. Ja, nivelleren zeg je dan, maar aan de andere kant, dan zou dat wat nederig was, zou verhoogd worden. Dus zo geniveleerd wordt het niet. Ziet ik aan u, gij verdervende berg, spreekt de Heer. Gij die de ganse aarde verderft. U weet wel, als je groot geloof hebt, wordt de berg zelfs in zee geworpen. Ja. Toch? Ja. Dan zou je bergen kunnen verzetten. Waarvan mij het praktisch nut altijd als kind al ontgaan is. Wij wisten niet eens wat bergen waren. Maar toen maar. Want we hadden ook nog geen televisie. Hè? Voor 1963 hadden wij tenminste geen televisie. Maar goed. Hooguit hier en daar hing er zo'n foto of een schilderijtje ergens aan een wand. God, ziet dat er zo uit. Van, daarom herken ik de Matterhorn altijd meteen. Je wordt trouwens sowieso altijd van een en dezelfde kant gefotografeerd. Maar goed. Maar dat weet je allemaal niet. Maar om zo'n ding nou in het water te zetten, dat ontging mij toch het nut daarvan. Maar ja. Maar als je weet dat er staat voor een koninkrijk, dan... Hè? Gij verdervende berg. Ja, het is Babel met zijn verdervende hoererijen en gruwelende raden. Met de beker met gif heet dat. De verdervende berg. Spreek de Heere. Gij die de ganse aarde verderft, want het maakt alle volkeren dronken van de wijn harer hoererij en hoe het maar heten mocht in Openbaring 17. Ik zal mijn hand tegen u, hier staat wel tegen u, uitstrekken en u van de steenrotsen afwentelen en zal u stellen tot een berg des brands. Dat wil zeggen, de berg zal in de brand staan. Dit, ik begin even met het laatste. De berg staat in brand, de berg wordt verbrand. Dat is wel aardig, maar sinds wanneer is Babel ineens een berg? Want het is gewoon, het is net als stil, zal ik maar zeggen. Dus ik roep maar wat geks. Het ligt aan een rivier en dat is het dan. Aan de Eufraat, van oudsher althans, hè. Nou ja, dus hoezo op een berg en op een rots? En dan moet ik u zeggen, ja, in de overdrachtelijke betekenis is een berg is een koninkrijk. En dat die berg zou vernederd worden, zou in rook opgaan, zou verbrand worden. Dat koninkrijk zou vernietigd worden, dat is het. Maar het is een beeldspraak die ook elders voorkomt. En dan heb je ook nog de zin daarvoor, namelijk... ik zal u van de steenrotsen afwentelen. En dan denk je, Babel op steenrotsen? Als Babel als berg, oké, overdracht, dat kan nog, maar hoezo op steenrotsen en daar afwentelen? Wel, in de Bijbel komt zoiets voor, maar dan gaat het over Edom. Al bouwdet gij uw nest hoog om de steenrotsen als een arend. Ik zal u vandaar... Nee, is dat Habakuk? Zit Obadja? Soms kan ik het zo gauw niet bij elkaar krijgen. Maar het wordt gezegd over Edom. En dat komt omdat Edom woont van ouds niet alleen tussen de bergen, in het gebergte van Seir, in het gebergte van Paran, hoe het maar heet mag. Van Seir, want Seir is de naam van een man en van een volk. En het gebergte heet dan Paran. En in het gebergte heb je Petra, dat wil zeggen Sela. Dat betekent de rots. En daarbovenop was de hoofdstad van Edom. Heel hoog. Ik ben er één keer op geweest. Ik heb mezelf beloofd dat nooit meer te doen. En als u over een paar weken meegaat, dan wil ik u dringend aanbevelen om dat toch te bezoeken, of toch te doen. Hij heet tegenwoordig El Biara. De moeder van de... Weet ik veel. Maar dat is die grote, die bergrots... Met een vlakke bovenkant trouwens. In Petra. Maar goed, het is een wat lang verhaal. De hoofdstad van... Ik zal het proberen snel te vertellen. De hoofdstad van Edom heet in de Bijbel gewoonlijk Bozra. Maar Bozra wordt vertaald met schaapskooi. Wat men vandaag Petra noemt... Dat is een zogeheten dalketel. Dat schijnt Nederlands te zijn. We hebben dat in het Nederlands niet, maar er is wel een Nederlands woord voor. Een valleyketel, weet ik veel. Maar goed. Een dalketel, dat wil zeggen, het is een gebied. Ik kwam het vroeger altijd tegen in de verhalen van K. Norel, van Arendsoog en Witte Veder. Daar gingen ze ergens door een smalle kloof. Met z'n tweeën. Ja, dat was dan een blanke en een witte veder. Die heette wel wit, maar dat was een roodhuid. Maar goed. Maar, en die waren goede vrienden. Die gingen door zo'n kloof. En dan kwamen ze in een dal. En dan kon je alleen door die kloof in. Wist ik veel. Maar dat is wat Bosra eigenlijk is. Of het tegenwoordige Petra. Al kan je inmiddels ook langs andere routes erin en eruit. Want ja... Dus de aardigheid is er een beetje af. Ik ben er ook eens langs de andere kant in gelopen. Vond, dat was wel niet de bedoeling, maar dat kan. Met gemak, want ze willen toch met vrachtwagens ook naar binnen. En door die lange sik is dat niet te doen. En bovendien storen ze de toeristen en die brengen het geld binnen. Dus ja, dus ze hebben andere routes aangelegd. Maar het is door bergen omgeven met officieel maar één echte goede ingang. Maar dat is... Bosra, als je het mij vraagt, die ketel, want dat is een schaapskooi. Met zijn smalle ingang enzovoort, ik ken niemand uit van oudsher. Zoals ze zegt, het is veranderd, maar zo was het dan toch. Je was daar veilig in, het was makkelijk te verdedigen, het was compleet door bergen omgeven. Maar dat is niet waar, dat is niet Sela. In de Bijbel wordt Sela genoemd, vertaald met... rots. En dat is de oude hoofdstad. En dat via het Grieks wordt dat Petra. En zo heet het ook vandaag. Zo staat het op de kaart. Maar wat zij Petra noemen vandaag... is mijn inziens Bosra van Houts. En het echte Petra, de rots... dat is bovenop die berg. Als je daar binnenkomt in Petra... kom je eerst door die lange kloof... van 1,5 kilometer minstens... Het is langer, maar toe maar. En dan kom je op de hoofdweg. De doorheen. Als toerist kom je gewoon niet eens verder. Nog een stukje en misschien tot aan het eind. En dan ga je koffie drinken, thee drinken, weet ik veel. En er waren nog meer sanitaire dingen. En dan ga je weer gauw terug, want je moet gauw de bus weer halen. En dan ben je in Petra geweest, maar dan heb je niks gezien hoor. Echt niet. Maar dan kom je binnen, dan die weg af, dat is langs het... dat is aan de andere kant weer uit. Slangenmonument. Nee, dat is langs het theater enzovoorts. En, nou goed. En dan is tot het eind, maar dat is die berg. Dan sta je onderaan die hoge berg. En dat is Umel Biara. Daar moet je dan omheen en dan gaat er een opwaartsgatelspad naar boven. Zoals het lied zegt. Maar dat vind je niet, je moet gewoon een Bedouin vragen of je wil brengen bovenop Umel Biara. En dan zegt hij hoeveel dinar je moet betalen en dan brengt hij je naar boven. Moeilijker is het niet. Maar ik heb niet, althans niet meegemaakt dat er mee geadverteerd wordt of zo. Je moet er echt naar vragen. En min of meer clandestien, want ja. Het is nogal een klim als je het moet lopen, maar ezels zijn ook geduldig hoor. Dat kan wel. Daar staat bovenop. En dat ligt helemaal vol met scherven, daar bovenop. Maar ja, dat is de oude hoofdstad van Edom. Onbereikbaar, makkelijk af te sluiten. Als je er ooit langs gaat, dan kom je onderweg ook wel poorten tegen waar je onderdoor moet. Die zijn zo half in de berg uitgehakt enzovoort. Daarin kun je zien dat het zwaar verdedigd werd. In Europa zie je diezelfde constructies, maar dan zijn ze van stenen bij kastelen enzovoort. Oude burchten, waar je soms drie keer omheen moet en weet ik hoeveel poorten door moet. Hè? Die afsluitbaar waren. Maar zoiets is dat daar bij die berg ook. Je weet op de duur toch niet meer waar je bent. Maar goed, je hebt gidsen bij je, dat is geen enkel probleem. En je moet naar boven. En terug moet je naar het hotel, moet je terug naar beneden. Moeilijker is het niet. Maar het is fascinerend om te zien. Maar daarvan, zei de heer, al bouwde genest op de rots gelijk een arend. Ik zal u vandaar nederstoten. En ik houd het erop dat die koning van Babel in de toekomst... We hebben het niet over de duivel, maar die andere figuur, gewoon die mens... Dat iemand is uit Edom. Ismael, Ezel, Amalek, dat is uit Ezel. Haman, Agag, dat is allemaal uit Ezel. En ik geloof dat die daaruit voortkomt. En dat de connectie is met Edom. Zodat het niet alleen over Babel gaat, maar tegelijkertijd over Edom. En vandaar die terminologie over die rots waarvan men afgegooid zou worden. Want dat is in de loop der tijd gebeurd. Is trouwens ook wel eens een keer een Israëlische koning geweest. Was het Amazia? Ik geloof wel. Die daar de Edomieten afgekegeld heeft. Amazia, de uitvinder van het bolen, heeft daar de Edomieten, de vijanden, van die rots naar beneden gegooid. Als je dit bent, dan kun je het helemaal voorstellen dat het werkt.
Bij de islam ook.
Hè? Ja, weet ik. Ja. Ja. Maar joh, in Utrecht is het ze kwaken me van de trap. Maar het was daar van de rots. Ik ben even aan het zoeken. Nou ja, dat maakt het niet zoveel uit. Oké. Zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot fundamenten, want gij zult eeuwige woestheden zijn, spreekt de Heere. Het punt is dat Babel in het verleden veroverd is geworden door de Meden en de Perzen. Het is bij die gelegenheid niet verwoest. Maar het kwam onder de Meden en Perzen. En in die dagen kwam Babel in opstand. Het was een recalcitrante stad. Zoals wij in Nederland Amsterdam altijd hadden als recalcitrante stad. Amsterdam was altijd moeilijk. Die wilde nooit wat van die oranjes hebben en van de centrale macht. Amsterdam was die van de koophandel, van de koopmannen. En die waren bang voor de overheid. Die moesten geen sterke overheid. Die maakten zelfs de dienst wel uit in de wereld. Vanuit de grachtengordel. En dat doen ze nu nog, vanuit de grachtengordel. Ik heb het nog nagevraagd aan Joep van het Hek, maar... Lama. Vermakelijk hoe die dingen even lang blijven bestaan. Ze veranderen van naam, maar het blijft hetzelfde verhaal. Maar Babel kwam in opstand. Was vervelend in de dagen van het Perzische Rijk. En toen hebben de Perzische koningen hun hoofdstad verplaatst naar Ecbatana. Ecbatana. Vandaar dat ze later in de dagen van... Was het Ezra, geloof ik? Nee. Dat ze op zoek waren naar bepaalde documenten die ze niet konden vinden. Die hebben ze uiteindelijk wel gevonden, maar in Ecbatana, ergens anders. Waarin toestemming gegeven was aan de Joden om terug te keren naar Jeruzalem en om de stad te bouwen. Zochten ze papieren over, want het werd aangevochten dat de Samaritanen, die hebben het zaakje 19 jaar, geloof ik. Tegengehouden. Want ja, waar was dan het bonnetje gebleven? Dat is ook altijd hetzelfde verhaal. Waar zijn de papieren? Maar het punt is dat ze hebben zich uit Babel teruggetrokken. Ze hebben een andere plaats in de praktijk tot domicilie gekozen. Maar ze woonden dus. Dat wil zeggen, Babel fungeerde niet meer als hoofdstad. Ze hebben Babel ook gestraft door de muren van de stad af te breken. Om de hoogmoed van Babel te breken. En het vervolg is geweest dat degenen die daar in Babel woonden, in de stad, dat toch niet meer zo'n leuke plek vonden om te wonen. In zo'n ontluisterde, want zo heet het, officieel de ontluistering van Babel. In die ontluisterde stad. Ze lieten de stad grotendeels achter zich, dus die stond voor een groot deel leeg. En toen hebben ze in latere jaren, maar dat was al inmiddels in de dagen van het Rijk van Alexander de Grote, van de Seleuciden, hebben ze een stad gebouwd, Seleucia, genoemd naar Seleucus, een van de eerste koningen na Alexander de Grote. En om die stad te bouwen hebben ze Babel gebruikt als steengroeven. Vandaar dat de stenen van Babel gebruikt zijn voor de bouw van Seleucia, met als gevolg dat er van Babel inderdaad ook geen ruïnes meer over waren, want al die stenen die hadden ze weer ergens anders gebruikt. En vandaar dat ik in mijn oude Bijbelse encyclopedieën, Bijbelse atlassen, wat er dan was, daar staan soms tekeningen in, weet ik zeker, maar soms ook foto's, maar die stammen dan uit de 19e eeuw, van kijk, hier lag Babel, en dan zie je nog net een beetje verheffing in het landschap, zo van, er zit nog wat in de grond wat ze niet de moeite waard gevonden hebben om het eruit te graven, maar het is er niet meer. En ik herinner mij van de films van Moody, de Moody films uit de, ik geloof dat die uit de 30e, 40e jaren waren, dat daar in een van die films ook zo'n beeld getoond werd, met als idee van, kijk, zo betrouwbaar zijn de profetieën, want die hebben geprofeteerd dat Babel verwoest zou worden en nooit meer herbouwd. Maar kijk maar, het is weg. Ja, je kan zien dat het hier was. Maar dat was een misverstand. Want het moet nog verwoest worden, zodanig dat het niet meer herbouwd zal worden. Want in het verleden is het niet verwoest, maar wel verruineerd. Maar het zou herbouwd worden en in onze dagen is dat gebeurd. Nog niet voltooid, maar wel feestelijk ingewijd al. En dat is al jaren terug, hoor. Dus, geloof 1997 of zoiets officieel. Maar ik volg dat allemaal niet, want ja, dat verandert toch allemaal weer. Maar het moet inderdaad nog gebeuren in de toekomst. En dat is de strekking van vers 26. Ze zullen uit u geen steen nemen tot een hoek of een steen tot fundamenten. Maar na de dagen van Jeremia is Babel wel degelijk verruineerd, verlaten, ontluisterd. En zijn de stenen gebruikt wel degelijk voor de fundamenten en de hoeken van de bouw van een andere stad. En dan verderop. Heb u dat? Kijk, en dat wordt hier niet eens geprofiteerd, maar achteraf begrijp je waarom zo'n vers er staat. Ja, dit is gebeurd, is wel gebruikt voor wat anders, maar daarmee is het dus nog niet vervuld. Het moet nog gebeuren. En dat is ook mijn commentaar op de Moody film dan.
Wat je nog niet weet.
Ja, maar komt nog. Kortom, het zal definitief verwoest worden, zo zal het ook blijven. Trouwens, wij lezen dat het ook verbranden zal, maar we lezen ook zelfs dat het in de grond zal verdwijnen. Daar blijft echt niks van over. Maar misschien nog iets herkenbaars als, kijk, hier was Babel, maar God heeft een oordeel overgebracht. Tenslotte, dat is, als u mij vraagt, ook gebeurd met Sodom en Gomorra. Het was hier. Je kunt het aanwijzen. Als je mij vraagt, kun je er ook lopen. Je kunt de zwavel nog oprapen, maar je moet er tegenwoordig wel erg goed naar zoeken.
Ja,
maar het is er echt nog.
Mag het niet meenemen als goed.
Nee, dat mag niet, maar er was vorig jaar iemand die was er en daar kreeg ik als cadeautje toen hij teruggekregen zo'n witte steen. Ja, dat is gewoon gips. Dat is verbrande kalk, dat is gips. Dat is verbrande rots dus. En daarbovenop een geel laagje. En de zwavel. Het ruikt nog steeds, hoor. Ja. En dat vind je daar dus. Nou, het is al veel weggeraapt, want we waren er al eerder. Maar het is er wel. Dat neemt niet weg dat de kern van het hele verhaal wel degelijk is in het zogenaamde Zoutdal. Dat is wel degelijk onder de wateren van de Dode Zee. Maar het neemt niet weg dat je de sporen van Sodom en Gomorra wel degelijk terugvindt. En ook tamelijk nadrukkelijk, denk ik. Maar goed. We moeten het voor vanavond weer hierbij laten. Dringend, ja. En we zullen de Heer eerst dankzeggen. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dat we u kennen als die God die niet alleen hemel en aarde geschapen hebt, maar die ook een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat we daarvan de sporen mogen terugvinden, enerzijds, en anderzijds het verslag ervan, de aankondiging van, maar ook het verslag ervan vinden in die Bijbel die we ook vandaag mochten openen. Waardoor wij aan de ene kant onze blik richten op het verleden, maar aan de andere kant en ook met grote nadruk onze hoop en verwachting mogen stellen op wat nu nog toekomst is. Op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en op de vervulling ook van al uw beloften die immers in Christus ja en amen zijn. We danken u te mogen weten dat het beste nog komt. En dat binnen afzienbare tijd uw heerlijkheid zal geopenbaard worden, waarnaar wij uit zouden zien en die wij zouden verwachten op grond van uw profetisch woord. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn en bevelen ons aan bij het woord en de kracht van uw genade. Wees u ons nabij op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.